Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Goedemorgen, Guus.
Hallo, Chris.
Op maandag 22 januari, de dag waarop, over een uurtje as we speak, bij jou heel veel overheidsgebouwen, parken, musea in Amerika misschien wel dicht blijven, omdat Democraten en Republikeinen het vorige week vrijdag niet eens werden over wat eigenlijk een rituele handeling is, de verhoging van het schuldenplafond van de overheid. We have a shutdown. In het weekend waarin Donald J. Trump zijn eerste verjaardag zou vieren als president, met een feestje van $100,000 per couvert in Mar-a-Lago, zit hij eenzaam in zijn Witte Huis televisie te kijken naar een senaat die het hele weekend heeft geprobeerd om dit probleem op te lossen. Laten we even bij die eenzame president in zijn Witte Huis beginnen. Hoe denk je dat hij heeft zitten kijken dit weekend?
Nou ja, we weten dankzij zijn Twitter-account dat hij Fox News heeft zitten kijken.
Ja.
Dat haalde hij aan. Het Witte Huis heeft ook foto's vrijgegeven van Trump aan het werk. Met witte pet op en zittend aan een leeg bureau met een telefoon aan zijn oor.
Geen papieren voor zich, zag ik. Nee,
nul papieren inderdaad. Dat is misschien ook niet nodig als je goed bent in deals sluiten, maar... In ieder geval, hij heeft, dat wil in ieder geval het Witte Huis duidelijk maken, op die manier het weekend doorgebracht. Al werkend, proberend om de crisis op te lossen. Want dat is uiteindelijk wat een president moet doen in een crisis als deze. Dat is namelijk bemiddelen, iedereen uitnodigen, kijken waar ruimte zit. En het interessante is natuurlijk dat Trump, dat hebben we althans 2,5 jaar lang gehoord, zo goed was in deals sluiten. Dus nu komt het erop aan. Kan hij inderdaad zo'n deal sluiten? Nou, het lijkt er tot nu toe niet op, want we hebben een shutdown, de eerste sinds 2013. Mm-hmm. En daarvoor was het bijna 2 decennia geleden. Dus zo heel vaak komt dat niet voor. Dus die crisis blijft nog wel even doorgaan.
Ja, en oké, de president zou het moeten oplossen en lijkt daar niet ook heel actief in te zijn geweest dit weekend. Althans, ik heb niks gezien van dat hij mensen heeft uitgenodigd om te praten. Het zijn vooral de senatoren zelf die hebben overlegd het hele weekend. Terwijl het toch een crisis of his own making is, zou je kunnen zeggen. Ik recapituleer even. 2 weken geleden, meteen nadat dat boek Fire and Fury was uitgekomen, met het beeld van de president die niet alleen zijn stukken niet kent, zelfs misschien wel van toeter nog blazen weet en misschien zelfs wel niet meer helemaal compass mentis is, kan schromelijk overdreven zijn, maar dat was het beeld. Meteen daarna nodigde hij de pers uit bij een openbare onderhandeling, precies over dit thema, Democraten en Republikeinen bij elkaar om het probleem van de migratie op te lossen. Meer in het bijzonder van de illegalen die als kind naar de Verenigde Staten zijn gekomen. Even daar beginnen. We zagen daar een behoorlijk inschikkelijke president, toch?
Ja, en het grappige was dat daar camera's bij stonden, omdat net 2 dagen daarvoor dat Fire and Fury was verschenen, waarin in feite het argument werd uitgewerkt dat Trump helemaal niet leiding kan geven en geen enkele inhoudelijke kennis heeft. Dus er werden op dat moment camera's bijgezet, 1,5 uur lang, om te laten zien van kijk eens, hij kan dit wel degelijk. Kijk hem eens onderhandelen. Het interessante van die sessie was, daar zaten Democraten, Republikeinen, Trump zelf aan een hele grote tafel. En iedereen mocht even wat zeggen. En het interessante was dat Trump iedereen aanhoorde en meteen gelijk gaf.
Ja.
Dus toen een democraat, senator Feinstein, zei dat er een oplossing moest komen voor dit immigratieprobleem. DACA, de jonge immigranten die in Amerika wonen omdat ze ooit als klein kind naar Amerika gebracht zijn. Dus die in feite vastzitten daar nu, nergens heen kunnen. Toen gaf Trump haar meteen gelijk en werd hij teruggefloten door Republikeinse leiders naast hem. Van ho, dit is niet onze positie.
Nee.
Dus het was een heel aardig inkijkje in, je zou kunnen zeggen, de chaos die er heerst in Washington. Omdat dit dus een president is die grillig is. Want ja. Je hebt gelijk, we hebben die sessie gezien, maar we hebben natuurlijk ook de shithole, shithouse, zeg maar wat er gezegd is. Maar in ieder geval, dat was ook tijdens een sessie die ging over immigratie.
Ja, nou ja, precies. Een weekend geleden. Dat terugfluiten, dat is goed dat je dat woord gebruikt. In die zin werd ook even het beeld eigenlijk bevestigd van een president die het eens is met de laatste met wie hij gesproken heeft. Maar goed, dat nog even terzijde. Want dat beeld van een president die steeds teruggefloten wordt, heeft zich eigenlijk de afgelopen twee weken steeds herhaald. Hè? Hij nodigt inderdaad na die bijeenkomst met de pers erbij twee senatoren uit, Democraat Durbin en de Republikein Graham, die een compromis hadden bedacht over die migratie, over die dreamers, die kinderen. Hij gaf ze de indruk dat hij dat compromis zou steunen. Hij was er enthousiast over. En toen kwamen ze binnen en toen zat de Kamer opeens weer vol met Republikeinse haviken als het over migratie gaat. En begon de president uit te varen over die shithole countries.
Ja. Ja, waarbij hij weer eigenlijk weer terugviel op oude instincten. Want dat was ook de Trump zoals we hem uit de campagne ook kennen. Maar hij heeft over dit onderwerp altijd wisselende signalen afgegeven. Als je een tijdlijntje zou maken van wat er tussen juni 2015 en vandaag allemaal gezegd is door Trump, dan duizelt het je werkelijk, omdat er geen enkele lijn in zit. Hij heeft natuurlijk als campagneman heeft hij natuurlijk altijd een havikkenstandpunt uitgedragen. Ja. Toen werd hij gekozen. Op de dag van de inauguratie heeft hij iedereen laten weten van ik hou van de jonge migranten. Ze hebben niks verkeerds gedaan. Ik zorg wel voor ze. Maak je geen zorgen. Vervolgens kwamen er dagen voorbij dat hij weer er vol tegen inging. Eigenlijk weer op die oude instincten terugviel. Vervolgens zei hij weer dat hij achter die DACA-jongeren stond. En zo ging het maar door. Hm. En je ziet nu dus het resultaat daarvan. Dat is eigenlijk je zou zeggen beïnvloedbare of bespeelbare president. Want het is inderdaad maar net met wie hij gesproken heeft. Lindsey Graham had het erover dat Stephen Miller de grote schuldige was. Dat is een adviseur van Trump die over migratie altijd het uiterst rechte standpunt inneemt. Ja. Miller is eigenlijk de laatste Bannon aangehouchte adviseur die nog in het Witte Huis rondloopt. Nou ja, we weten natuurlijk niet zeker of welke invloed Miller precies heeft gespeeld op Trump. Maar het feit is dat hij weer helemaal is omgedraaid.
Ja, ja, en dat ging dat flip-floppen, zoals dat in Amerika dan heet, steeds weer van standpunt veranderen. Dat ging zelfs door tot het laatste moment, tot vrijdagavond. Er moest voor middernacht gestemd worden in de Senaat. En 's avonds nog wordt Chuck Schumer, de democratische leider in de Senaat, door Trump uitgenodigd om te komen praten. Volgens Schumer zelf kwam hij naar buiten met de indruk dat hij een deal had. Hij was zelfs bereid geweest, wat voor de Democraten best een grote stap was, om geld beschikbaar te stellen voor de wall, hè, de muur. Dat was de hele tijd wat eruit geruild moest worden. Oké, jullie krijgen je DACA-deal als ik mijn geld voor de muur maar krijg. Ik zeg het even simpel, maar toch, daar kwam het in essentie op neer. En twee uur later was er van die deal weer niks over. Is dit nou... Nee. Inderdaad, alleen die zo onvoorspelbaar opererende president die ook uit dat boek naar voren kwam, die een puinhoop veroorzaakt. Of zit er toch meer achter, Guus? Wat denk je?
Ik denk dat er een paar dingen bij elkaar komen die samen zo'n giftig mengsel vormen. We hebben dus een beïnvloedbare president, laat ik zo maar zeggen. Maar we hebben ook natuurlijk een congres dat niet functioneert. En een Republikeinse partij die intern diep verdeeld is over dit onderwerp, immigratie. Mm. Er zijn Republikeinen die weten dat 87% van de Amerikanen vindt dat er een humane oplossing moet komen voor deze dreamers, zogeheten dreamers. Omdat dit over het algemeen mensen zijn die zich Amerikaan voelen, die werken, die belasting betalen. Sommigen dienen zelfs in het leger. Er is eigenlijk geen enkele reden om ze weg te sturen. Dus de overgrote meerderheid van Amerikanen vindt dat. Veel Republikeinen vinden het ook. Maar dit is een partij die natuurlijk tot op het bot verdeeld is over dit onderwerp. Want er zijn natuurlijk, deze partij heeft natuurlijk ook, in weerwil van de plannen na 2012, na die verloren verkiezing, die is natuurlijk echt naar rechts opgeschoven als het over dit onderwerp gaat. Dus ja. Er zit ook een verdeeldheid ingebakken, waardoor een president die al wat onzeker in zijn schoenen staat natuurlijk heel goed te beïnvloeden is. Ja. En als laatste zou ik ze willen zeggen, is het gewoon de dysfunctionaliteit van het Amerikaanse politieke systeem. Dat is niet iets van vandaag of gisteren, dat is al jaren aan de hand. Maar het is natuurlijk een systeem waarin het ja, goed, het compromis niet meer eigenlijk samen gebakken kan worden. Maar dan moet iedereen gaat een beetje voor eigen succes. Ja. Dus er zitten op al die lagen, zeg maar, zit er iets mis.
Ja, ik wil toch even één ding nog uithalen. Want het is, je zei, het gebeurt niet heel vaak, zo'n shutdown. Toch is het sinds begin jaren 70, toen dit systeem is ingevoerd, al, ik geloof dat dit de 19e shutdown is. Hè. Bij Reagan was het, geloof ik, bijna ieder jaar. En onder Carter ook 4 of 5 keer. Dus het is wel gebruikelijk ook. Maar wat wel heel bijzonder is deze keer, eigenlijk ging het altijd over waar het over moest gaan. Een budgetkwestie, hè? Over de uitgaven, over de klassieke vraag: hoe groot moet de overheid in dat opzicht nou zijn? Moet de overheid veel uitgeven of weinig? Republikeinen vinden weinig, democraten vinden veel. In principe, zelfs toen het de laatste keer over Obamacare ging, was dat in essentie toch eigenlijk ook de vraag: moet de overheid zich daar nou wel mee bemoeien? Nu gaat het over immigratie. Dat is nieuw. Wat zegt dat over Amerika en de Amerikaanse politiek?
Nou ja, ik denk vooral hoe ver het politieke stelsel is afgedreven van wat Amerikanen willen. Want ik roep ook even in herinnering dat het niet alleen om immigratie gaat, maar ook om een programma dat heet CHIP. En dat is een verzekeringsprogramma voor Amerikaanse kinderen.
Yeah.
Over het algemeen uit zeer laag inkomens.
Arme kinderen. Ja.
Uit Trump-gebieden, zou je kunnen zeggen. White working class of zelfs nog minder verdienend. Dat programma werd ook deelgemaakt van de deal die gesloten zou moeten worden. En dat programma loopt ook af, is al afgelopen. Dus er zit een enorm gat op dit moment tussen waar er consensus over is in Amerika. De overgrote meerderheid van de Amerikanen vindt ook dat dit programma moet blijven bestaan. Hmm. En een politiek systeem dat daar niet meer aan kan beantwoorden, denk ik. En ik denk dat in essentie deze crisis ook vooral daar dus over gaat. Ja. Er is dus niet meer een soort gemeenschappelijk doel. Er is niet meer een richting waar het heen kan gaan. En dit congres is zo extreem gepolariseerd. Niet alleen die twee partijen, maar ook de vleugels binnen met name de Republikeinse partij, Democraten ook wel trouwens, minder mate. Ja. Dat er geen oplossing in zicht is. En dat maakt het zo ongelooflijk lastig om nu deze shutdown op te lossen. Want er zal dus iemand door de bocht moeten. Maar ja, voor niemand is er echt iets te halen op dit moment, lijkt het. Dus het wordt nog heel lastig om dat zover te krijgen.
Ja, en je zegt twee echt gewoon heel verschillende ideeën over wat voor land dat Amerika nou is. Als je dat over immigratie zegt, dan is dat heel duidelijk. Hè? Dan is er gewoon de ene kant die zegt Amerika is voor de mensen die er al zijn. En dan toch vooral ook voor de mensen die er al lang zijn. En de andere die zeggen Amerika is een immigratieland. Amerika is gebouwd door nieuwkomers. En De Republikeinen, met name de president ook, proberen vooral ook dat beeld nu te vestigen. Hè? Zijn tekst is, kijk, de Democraten zijn bereid om zelfs de veiligheid van ons land op het spel te zetten. Hè? Het betalen van onze militairen, het bewaken van onze grenzen, wat overigens niet waar is, want die militairen die krijgen, als het niet al te lang duurt, gewoon betaald. Maar, en ze werken door. Ten bate van de grenzen openzetten. Iedereen die binnen kan komen. Is immigratie voor de Democraten nou een goed thema om zo'n conflict op aan te gaan?
Nou, dat is natuurlijk wel, als je puur op zeg maar cynisch politiek gaat kijken, is het natuurlijk wel een gok. Dat DACA is heel populair, maar je zag meteen al hoe politiek werkt. De Republikeinen geven nu het signaal af. Dit ging over illegalen. Dit ging over. Er werd een spotje vrijgegeven door de Trump-campagne. Waarin werd gezegd dat iedere moord die door een illegale migrant zou gepleegd worden de komende tijd, is de schuld van de Democraten. Nou, dat is een. Zo hard heb ik het echt in jaren niet gezien hier.
Is ook weer ingetrokken, geloof ik, hè, dat spotje, of niet?
Ja, maar goed, hij was geëndorsed door Trump zelf, die deze message approved, zo zei hij in dat spotje. Dus het is al gezegd. En het zegt heel erg veel over hoe er geprobeerd wordt om dit af te halen van een populair programma, wat dat DACA nu eenmaal is, naar een meer fundamentele cultuuroorlog over wat zijn we voor land en zijn wij zeg maar voor de steeds in mindere mate dominante witte meerderheid, of zijn wij een melting pot? En dat is heel erg wat de Republikeinen op dit moment proberen, omdat zo'n cultuuroorlog, daar valt wel wat bij te winnen. Een discussie over DACA willen ze natuurlijk helemaal niet, want ook Republikeinse kiezers zijn over het algemeen gewoon voor het in stand houden daarvan. Dus ze maken er een soort klassieke tweestrijd van, in de zin van, kijk, dit is het Amerika dat wij willen, dit is wat zij willen, en steun ons. Maar voor de Democraten is dit natuurlijk wel een lastig in dat opzicht. Want illegale migranten zijn natuurlijk niet populair. Dus het is voor de Democraten lastig in die zin dat als het alleen maar gaat over het beschermen van illegalen ten koste van het leger of zoiets. Yeah. Dan wordt al gauw natuurlijk, dan krijgen senatoren in conservatieve districten en ook congresleden in swing districts en conservatievere gebieden het natuurlijk wel heel erg lastig. En dat verklaart ook wel waarom een paar senatoren al niet met de Democraten meestemden, maar overliepen naar de Republikeinen bij de stemming van vrijdagnacht. Want die zagen de buil wel hangen.
Ja, want ook voor de Democraten geldt bij iedere verkiezing, maar ook dit najaar natuurlijk, dat ze, en zeker voor mensen die in conservatievere districten gekozen moeten worden, dat ze een groot deel van die blanke kiezers, die lagere sociale lagen van de blanke kiezers, in ieder geval mee moeten hebben. Hè? Ik zag een mooie zin in een column in de New York Times vanochtend van iemand die zei, de Democraten hebben moreel natuurlijk het gelijk aan hun kant, maar het is niet goed voor ze. Ze moeten dit niet op de spits drijven, want the best debate for Democrats is one that keeps reminding white working class voters that they're working class, and the worst debate is one that keeps reminding those voters that they're white.
Dat is
het dilemma, toch, voor hen?
Dat is zeker een dilemma en het lastige is daarbij gewoon, denk ik, dat van de Democraten wordt altijd verwacht dat zij uiteindelijk hier de bestuurderspartij zijn. Dus dat zij uiteindelijk zullen zeggen, nou luister jongens, we hebben nu lang genoeg gebikkeld, we gaan nu gewoon zaken doen. En van de Republikeinen wordt dat zeker de laatste jaren veel minder verwacht. En de Republikeinen verwachten dat van zichzelf ook niet meer. We hebben natuurlijk 8 jaar Barack Obama gehad en een flinke radicalisering van de Republikeinse partij gezien in die tijd. Met als gevolg dat niemand meer verwacht van de Republikeinen dat ze inbinden op iets. Nu zitten ze zelf aan de macht. Ze hebben het Huis van Afgevaardigden, ze hebben de Senaat in meerderheid, ze hebben het Witte Huis uiteraard. En toch blijven ze nog steeds die oppositierol spelen. En daar blijft, denk ik, dat blijft een heel groot probleem in hoe deze partij werkt en ook hoe die partij naar zichzelf kijkt.
Dus hoe gaat dit nu aflopen, denk je? Mensen luisteren vermoedelijk ook op dinsdag of op woensdag naar deze podcast. Vanmiddag, op maandagmiddag dus, rond het middaguur bij jou, bij ons om 6:00 komen ze weer bij elkaar in de Senaat om te praten over een tijdelijke oplossing, waarbij de Democraten de toezegging krijgen dat er binnen die 3 weken dat dan het overheidsbudget verlengd wordt, wel over immigratie gepraat gaat worden. Kunnen ze daarmee akkoord gaan, denk je?
Daar zullen een paar Democraten zeker mee akkoord gaan. Het is vooral ook bedoeld om een paar opstandige Republikeinen weer in het hok te krijgen. Ik denk even aan Lindsey Graham, waar we het net over hadden. Ja. Dus dat speelt een grote rol natuurlijk in het pure tactische spel dat dit is. Uiteindelijk zal er vermoedelijk, zoals het altijd gaat, wel weer een tijdelijke oplossing uitrollen. Maar Washington is zo dysfunctioneel dat het iedere keer maar om hele kleine stapjes gaat. Ja. En dan zitten ze over een maand of over wanneer het ook maar weer besproken gaat worden, 3 weken... zitten ze weer met hetzelfde probleem. En dat noemen ze hier kicking the can down the road. Hè? Ja. Dus dat je een blikje op straat de hele tijd voor je uittrapt en dan weer er naartoe loopt en weer verder voor je uittrapt enzovoort. Ja. Dat is wat er nu heel erg gebeurt. En ik vermoed dat de oplossing ook wel weer in die sfeer gezocht zal moeten worden. Omdat het gewoon niet anders kan.
Nee. Waarbij dus blijft dat het verjaardagsfeestje van de eerste verjaardag van president Donald J. Trump dit weekend toch een beetje verpest is. 1 jaar Trump. De weekendkranten stonden er ook hier bol van. Het algemene beeld. Ik pak ook even de kop die boven het grootste stuk in jouw krant stond. Mm-hmm. Het ziet er vreselijk chaotisch uit, maar eigenlijk heeft Trump best veel van zijn agenda gerealiseerd. Vind jij dat ook het beeld?
Ja, ik denk, als ik heel erg 1 jaar Trump terugdenk, nog los van dat ik denk van wat heb ik het afgelopen jaar weinig geslapen en wat is er veel gebeurd, is toch wel heel erg dat tweekoppige van deze regering. Je hebt de buitenkant, dat ik ongelooflijk belangrijk vind trouwens en waar we ook heel veel over moeten schrijven en over moeten blijven berichten. Maar de chaos, de dysfunctionaliteit, de opmerkingen, de tweets, het soms ja, overduidelijk latente racisme ook, dat er ook bovenkomt in de samenleving. Hmm. En een vrij consistent, klassiek, conservatieve agenda die ook gewoon door is gegaan. We hebben natuurlijk die benoeming van een opperrechter gehad, Neil Gorsuch, een enorme winner was dat voor de Republikeinen.
Veel andere conservatieve rechters ook in de tussentijd.
Heel veel andere erbij gekomen. Ja. Nou, dan hebben we dus de komende decennia kunnen die een stempel drukken op Amerika. Dus dat is ontzettend belangrijk. Ik denk aan die belastingwet die echt een grote, misschien uiteindelijk electoraal niet handig, maar wel een grote stap is voor conservatieven. Dit willen heel veel Republikeinen gewoon. Dit is al jarenlang hun agenda. Dus er zitten op heel veel punten zitten vooruitgang in vanuit het Republikeins perspectief. Dus ja. dat een kan je niet loszien van het ander. Het is niet zo dat er niks gebeurt of zo. De Republikeinen als Mitch McConnell in de Senaat zijn er goed in geweest afgelopen jaar, denk ik, om dingen door te voeren die ze willen doorvoeren. En in die zin is Trump een heel functionele president voor hen. Ja. Want hij vinkt wel af wat ze willen.
Ja, en dus, we hebben het er hier vaker over gehad, zal zijn partij hem blijven steunen, zolang die dit soort dingen kan leveren. Zelfs als er uit het befaamde Rusland-onderzoek misschien boze dingen naar boven komen blijven. Want impeachment blijft een politiek proces. Heel even daar nog over. Robert Mueller, de speciale aanklager die dat Rusland-onderzoek leidt, die gaat nu Steve Bannon horen. Die kruipt toch steeds dichter naar Trump toe. Er zijn toch wel veel signalen dat ook binnen de Republikeinse Partij men zich zorgen maakt over dat onderzoek. Althans, zo interpreteer ik het, maar corrigeer me. Bijvoorbeeld, op dit moment is er een poging die ik interpreteer als proberen de aandacht af te leiden. Ik heb het dan over hashtag release the memo. Wat is daar aan de hand?
Ja, dat kwam de afgelopen dagen opeens op. Mijn hele Twitter-tijdlijn stond er vol mee met die hashtag. Het werd trending. En het suggereerde een soort schandaal, hè, eigenlijk, dat iets onder de pet werd gehouden, dat er een memo was, dat kennelijk schokkend was. Waar dit uiteindelijk om gaat, is dat een Republikein in het Huis van Afgevaardigden een memo heeft geschreven van vier kantjes, waarin wordt uitgewerkt hoe de deep state, zal ik maar even zeggen, dus de inlichtingendiensten in het voordeel van de Democraten hebben gespioneerd tijdens de campagne. Ja. En de Trump-campagne was daar het slachtoffer van. Dat is althans hearsay, want dat memo is er niet. En het enige wat we weten is zijn tweets van congresleden als Steve King uit Iowa bijvoorbeeld, die schrijven van, ik heb het memo gezien, het is verschrikkelijk, het moet onmiddellijk worden vrijgegeven. Ja. En details komen er niet. Maar het effect hiervan is dat er dus een enorm veel wind ontstaat en heel veel geruchten ontstaan. En er een soort oude reflex weer wordt aangeboord van zie je wel, er is een soort netwerk, ondergronds netwerk van overheidsinstellingen bezig om de Republikeinen en Trump te saboteren. Hm. En deel daarvan is natuurlijk afleiding, deel is denk ik ook om te laten zien van, ik had het net even over die oppositierol, om te laten zien van, nee, wij zijn niet hier de baas. Wij zijn alleen maar voor u bezig te vechten. De echte bazen, dat zijn de mensen van de deep state. Die zitten ergens ondergronds. Ja. Dus het heeft ook heel erg daarmee te maken. Wat erin staat, we weten het niet, maar dat zal moeten blijken. Kijk, ja. Trump kan het gewoon vrijgeven als hij wil. Die heeft die bevoegdheid. Dus ik zou zeggen, waar wacht hij nog?
Do it, ja. Want ik werd op Twitter, ik heb er ook wat over getwitterd, aangesproken door iemand die zei van, ja, maar dat memo is gebaseerd op miljoenen documenten die zijn doorgenomen door de Inspector General. Dat is dan weer een soort controleur van het ministerie van Justitie. Dus je kan niet net doen alsof de Republikeinen dat maar uit hun duim zuigen. Maar goed, dat kunnen we dus nog helemaal niet beoordelen.
Het is niet te verifiëren. En ik denk dat dat ook precies de bedoeling eigenlijk is van dit hele dossier. Hm. De bedoeling is dat er geruchten ontstaan. En dat je natuurlijk, want zo werkt het hier de laatste tijd echt. Je wil altijd in de slachtofferrol zitten. Dus je kan niet het initiatief nemen. Je moet altijd leidend voorwerp zijn. En ik vermoed dat dit vooral, in ieder geval het geruchtencircuit, zo werkt dat de bedoeling is dat de Republikeinen weer in de slachtofferrol zitten. In plaats van, zoals nu natuurlijk veel wordt gezegd en geschreven, de partij zijn die onderzocht worden in het Mueller-onderzoek. Ja. Dus daar zit natuurlijk uiteindelijk, denk ik, de bottleneck. Maar we moeten het zien.
Ja. Oké, okay. Release de memo. Ik ben het ermee eens. Ik wil ook weten wat erin staat. tot slot nog even. Ja, toch weer even een dameskwestie. Niet in de laatste plaats ook omdat het hele weekend bij jou de straten vol liepen met protesterende Amerikaanse vrouwen. Hè? Maar dat is niet de dameskwestie waar ik het in eerste instantie over wil hebben. Want er zijn de afgelopen 2 weken weer 2 dames opgedoken die zeggen dat ze het... zo vaak met Trump gedaan hebben, zeg ik maar even in mijn eigen woorden, dat hij ze heeft betaald om daar hun mond over te houden. Allebei dames die in de seksindustrie werken. Zijn ze geloofwaardig?
De website In Touch publiceerde het hele interview met een van hen, een zekere Stormy Daniels.
Ja, goeie naam.
En dat zij heeft voor ze zo'n NDA tekenen, zo'n non-disclosure agreement, waarin ze dus belooft dat ze niks zou zeggen in ruil voor $130.000. Heeft ze ooit in 2011 een interview gegeven over haar affaire met Donald Trump. En als je dat leest, zitten er wel details in dat je denkt, dat verzin je niet zomaar. En dan heb ik het bijvoorbeeld over... Ze weet de naam van de bodyguard / fixer van Trump, Keith noemt ze die. Ja. Ze weet dat Trump een hekel aan haaien heeft. Nou, dat heeft hij later in tweets heel vaak geschreven, maar daarvoor nooit. Ze wist in 2011 al veel over Trump te melden. Dat in ieder geval suggereert dat de twee elkaar kennen. En dat ze elkaar beter kennen dan wat het Witte Huis nu zegt. Dat er namelijk niets is gebeurd. Ik denk dat die affaire, nog los van dat het natuurlijk een persoonlijke impact heeft... heeft het natuurlijk ook, denk ik, gevolgen voor... in zekere zin ook voor het Ruslandonderzoek. Omdat natuurlijk de conclusie moet kunnen zijn dat Trump chantabel is. Want wat is er allemaal nog meer gebeurd in de afgelopen jaren? Hmm. Wat hij niet wil toegeven. En B, natuurlijk, dat hij hem vrij makkelijk ontkent... dingen die toch wel echt zijn gebeurd. Dus daar zit het ook natuurlijk ook een probleem. Want hoeveel is dan die ontkenning waard over andere gebeurtenissen die in dit onderzoek naar boven zijn gekomen? Ja. Dan heb ik het bijvoorbeeld over aantijgingen over wat er allemaal in Moskou is gebeurd met Trump. En en dat beruchte Steele dossier, wat natuurlijk zeer omstreden is, maar waar veel roddel en achterklap in staat.
Heen plassen, ja.
Ja, onder meer, ja. En het probleem hiervan is natuurlijk dat het afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de ontkenning in andere onderwerpen. Dus deze affaire is los van dat het me verbaast hoe makkelijk hij ermee wegkomt in eigen kring. Want we hebben hier, Trump heeft hier gesproken op de March for Life, alsof het via een satellietverbinding, alsof het Billy Graham zelf was.
Maar, ja, en dat zijn dan vooral evangelische christenen die tegen abortus zijn. En daarmee komt hij er weg. Ik zag Mike Pence ook met zijn stoïcijnse gezicht gewoon in het Midden-Oosten weer de ambassadeur van Trump zijn. Dat is toch opmerkelijk.
Dat is heel opmerkelijk en het is natuurlijk politiek begrijpelijk, maar het blijft een heel opmerkelijke zaak dat hij dus dat evangelische kiezers hem blijven steunen. Het is denk ik zijn trouwste kiezersaanhang, nog veel trouwer dan de veel genoemde Rust Belt kiezer, zeg maar de blue collar kiezer, de arbeider die op Trump heeft gestemd. Dit is de echte kern van zijn electoraat. Nou, die komen op dit moment, die vergeven eigenlijk Trump al dit soort dingen. Terwijl ik denk altijd, wat als Barack Obama een pornoster had afbetaald, dan had ik wel geweten wat er gezegd zou worden in die kringen. Ja. Maar goed, dus dat zijn heel erg 2 verschillende dingen. Aan de ene kant maakt het hem enorm kwetsbaar, en aan de andere kant maakt het hem niet kwetsbaar in eigen kring.
Nee. Goed, Guus, we zitten alweer bijna aan het half uur. Over 2 weken meer dan genoeg te bespreken. Dat kunnen we
lijkt me wel,
zonder enig risico voorspellen. Ik dank je zeer.
Graag gedaan.